Goedemiddag, broeders en zusters. U luistert naar de Nederlands Gereformeerde Kerk te Eindhoven. Ik zal voor u de orde van dienst voorlezen. Zingen lied E173, gezang 457, psalm 87, gezang 259, psalm 36, vers 2. Psalm 103, vers 3 en E9. We lezen uit Efesius 3, vers 1 tot 13 en 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Ik zal nogmaals herhalen. We zingen E173, gezang 457, psalm 87, gezang 259, psalm 36, vers 2, psalm 103, vers 3 en E9. De lezingen zijn uit Efesius 3, vers 1 tot 13 en 1 Johannes 1, vers 8 en 9. Een gezegende dienst gewenst.
Ik begin met een voorzichtige vraag. Heeft iemand een organist gezien? Blijf stil. Is er iemand die kan spelen? Nou, anders doen we het gewoon a cappella. Zusters, broeders, meisjes, jongens, Iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin wederom in dit geval ook dominee Van der Dussen voorgaat. Ook vanmiddag zullen we de viering van het heilig avondmaal voortzetten. Weet ook de gasten van harte welkom, fijn dat u er bent. En we hopen met elkaar een goede en gezegende tijd te hebben. Verder begroeten we iedereen die nu via internet, kerktelefoon of later op andere wijze deze dienst met ons zal meevieren. Organisten, wachten we nog even op. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed aan Hanneke Posma en aan John van der Einde. De collecte is ook vanmiddag voor de diaconie. We beginnen zometeen met het zingen van een lied uit de eigen bundel, 173. Na Fotum en Groet zingen we gezang 457. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allemaal een gezegende dienst. Toch handig om gezamenlijk te beginnen en ongeveer eenzelfde toonhoogte aan te houden. 173 is op zich een bekende van waar de zon op gaat. En het begint er redelijk laag.
Waar de zon op gaat,
tot waar zijn
voorhand al dank aan onze ouderling van dienst, voorzanger. Bert-Jan, blijf ons zo begeleiden, alsjeblieft. Wij worden stil voor God. Ook deze dienst staat onder het motto dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Heilig, heilig.
Heilig, heilig.
Laat ons bidden om het licht van de geest als we de Bijbel gaan openen. Heilige God, lieve Vader, wij danken u voor deze oase van rust in een roezige wereld, voor tijd en ruimte om de Bijbel open te slaan en op ons in te laten werken. Voor tijd en ruimte om niet haastig wat te eten en te drinken, maar om brood en wijn tot ons te nemen als grootse tekenen van onze lieve Heer Jezus Christus. Wilt u zo alstublieft in woord en avondmaal ons hart raken en ons a cappella gezongen lied recht uit ons hart aanvaarden als onze dank aan u. Amen. Vanmorgen de aftrap van een reeks spreken over de brief van Paulus aan de Efeziërs. Toen Efeze 2, nu Efeze 3, vers 1 tot 13. Met daarin als opvallende uitdrukking het mysterie van Christus. Dat heb ik dan ook als kopje boven deze preek gezet. Efeziërs 3, vers 1 tot 13. Aansluitend bij zijn verbazingwekkende woorden over de kerk, waarin twee werelden één worden, schrijft Paulus in Efeziërs 3, vers 1. Daarom is het dat ik, Paulus, gevangene omwille van Christus Jezus, voor u, heidenen, bid. U moet toch wel gehoord hebben dat God mij de taak heeft toevertrouwd om de genade door te geven die mij met het oog op u geschonken is. Mij is in een openbaring het mysterie onthuld waarover ik hiervoor in het kort heb geschreven. Aan de hand daarvan kunt u zich, wanneer u dat leest, een beeld vormen van mijn inzicht in dit mysterie van Christus. Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. Dubbele punt. De heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte op grond van het evangelie. Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt. Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer, in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem. Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. Vanmorgen zei ik het al, dankzij de nieuwe Bijbelvertaling is die brief aan de Efeziërs een stuk leesbaarder geworden. Maar u hoort, hij blijft nog moeilijk genoeg. Om toegang te krijgen tot deze woorden, waarin dat woord mysterie zo centraal staat, maak ik een contrast met een discussie over hoe betekenisvol, hoe relevant de kerk vandaag de dag is voor de samenleving. Die discussie wordt overal gevoerd en ik kwam me ook weer tegen toen er een boek werd besproken van een christelijke historicus, James Kennedy. Was aardig genoeg onlangs bij ons in de kerk. Een van zijn vrienden is lid van onze gemeente. James Kennedy is een spraakmakende schrijver en hij schreef een boek over allerlei onderwerpen die in de samenleving spelen. En hij krijgt altijd een hele goede pers, ook dit keer maar liefst de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, de heer Rinoy Kan, niet de eerste, de beste, schreef een recensie over het boek, zei hij, erg belangrijk, goed boek. Hij had maar één kritische noot, zei hij, er staat één hoofdstuk in, dat had makkelijk kunnen vervallen. Dat gaat over de kerk. Ja, dat is Kennedy zijn hobby. En ja, nou ja, dat is eigenlijk van geen enkel belang. Verder, prima. Het is niet nieuw en toch voelde ik mij weer even heel erg weggezet als iemand die enkel en alleen maar werkzaam is in de kerk en voor de kerk en in de opleiding voor kerkwerkers. Niet relevant voor de samenleving. De heer Rinoy Kan zou ongetwijfeld zeggen, ongetwijfeld zinvol werk, gaat u vooral door als u het belangrijk vindt en geen enkele kritiek, maar vergeet het. De samenleving zit hier niet op te wachten. En ergens weet je dat ook wel. Als je zo'n middag nu hebt, de hele stad draait om totaal andere dingen dan om kerk. De discussie is wel of dat niet te kortzichtig is. Of de kerk toch niet meer bijdraagt voor de samenleving dan je zou denken. Er is een onderzoek geweest in Rotterdam. Zegt van, als je eens nagaat wat vrijwilligers van de kerk doen aan zinvol sociaal werk, als je dat begroot, kom je op miljoenen euro's. Niet belangrijk voor de samenleving. Er zijn ook de tegenstemmen. Die zeggen, kerk, kijk alsjeblieft uit. Dat je je niet voor het karretje van de samenleving laat spannen. Dat je hand- en spandiensten mag doen waar de overheid geen geld voor over heeft. En dan lezen we de brief aan de Efeziërs. En dan komt dat woord mysterie. En ik denk dat dat verder helpt. Als je jezelf ook die vraag stelt, want u zult hem zich denk ik ook wel eens stellen van ja, we stoppen er een hoop tijd en energie in. En uit overtuiging en met liefde. Maar hoe belangrijk is het en wat levert het op, ook voor de samenleving? Mysterie. En dan moet je beginnen in dat moeilijke stuk van Efeze 3 bij het meest eenvoudige, dat Paulus zichzelf neerzet en zegt, kijk naar mij, ik ben zo'n werker in de kerk. Ik doe niet anders dan kerken planten en stichten. En ik ben bezig met dat hele bijzondere, dat ik de kerk ook vorm als een lichaam van twee groepen die tot nu toe als water en vuur zich tot elkaar verhielden. Joden en niet-Joden. Ik kom jullie, heidenen, erbij halen. En dat is Paulus zijn inzet. Van het evangelie, van de genade van Christus ben ik een dienaar geworden. En mij is de genade geschonken, vers 8, om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. Dus hij is echt heel dicht bij de praktijk hier in zijn denken. Paulus zegt, ik heb het over dat mysterie vanuit mijn eigen werk voor de kerk als apostel. En dan gaat hij toch zeggen, ja, daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. Dat heeft te maken met dat God eeuwenlang een plan aan het uitbroeden was, waar niemand weet van had, waar geen mens ook oog voor kon hebben, en dat nu werkelijkheid aan het worden is. Dus zegt hij, dat ik met die kerk zo in de weer ben, dat is niet mijn hobby, is ook niet enkel mijn roeping, maar er zit een enorm plan van God achter. Dat lees je in vers 11. Naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, het mysterie, zegt vers 9, dat in alle eeuwen verborgen was en dat nu werkelijkheid wordt. Nou kom ik even bij een alledaags voorbeeld om u enig gevoel te geven voor mysterieplan. Stel je voor, er zijn ouders en die hebben bedacht dat ze hun zoontje voor zijn verjaardag een hondje willen geven. Maar het moet een verrassing blijven. In het diepste geheim bestellen ze een puppy. Dan gaan ze kijken en kiezen ze er een uit. Maar het joch mag er absoluut niks van weten. En dat moet je ver doen voordat het hondje in huis kan komen. Maanden. Maar het lukt. Het lukt. Op de dag van zijn verjaardag heeft het joch geen flauw idee wat hij krijgt. En dan komt het grote moment. We gaan naar de garage. Oh, denkt die nieuwe fiets. En daar. Een pup. Voor ons, voor mij. Ja? Dat is nou een plan maken in het diepste geheim. En dat zit in dat woord mysterie. God is in het diepste geheim lang van tevoren met plannen bezig waar mensen geen vermoeden van hebben. En dan op een goed moment, dan komt u ermee voor de dag. Dat is nou wat Paulus zegt. En dat heeft te maken met wat ik vanmorgen aanduidde. Dat er zoiets bijzonders zit. Dat die twee groepen, die water en vuur waren, nu samenkomen. Dat er een muur van vijandschap wordt afgebroken. Dat mensen die onverzoenlijke vijanden van elkaar waren, zich verzoenen met elkaar. Dat mensen die er tot in eeuwigheid niet bij hoorden, bij God er nu wel bij mogen horen. In Christus. En dat kruis en de opstanding. Lang van tevoren door God uitgebroed. En nu wordt dat geheim, dat mysterie, werkelijkheid. Maar er komt nog wat bij. Dat woord mysterie, dat betekent letterlijk dus geheim. Dat mysterie van Christus. Dat mysterie dat nu onthuld wordt in vers 3. Dat mysterie blijft iets mysterieus houden. Een mysterie is niet hetzelfde als een raadsel. Een raadsel is ook mysterieus. Cryptogrammen, je peinst je een ongeluk. Hoe los je ze op? Heel mysterieus, ongrijpbaar. En als je ze dan oplost, dan weet je het. En dan is er ook niks mysterieus meer aan. Dan zeg je, oh ja, natuurlijk. Raadsels die je oplost, hebben niks raadselachtigs meer. Maar mysteries blijvend mysterieus. En dat lees je hier als Paulus het heeft over de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus. Mij is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen. God heeft een plan gemaakt dat, ook als het onthuld wordt, ontzettend fascinerend blijft. Iets van geheim blijft houden. En dat noemt Paulus het mysterie van Christus. Ook al ga je er een heel leven lang mee om, het blijft je ontzettend verbazen. En je zult het nooit begrijpen. En er blijft iets ondoorgrondelijks. Iets waar je tegenaan blijft lopen. En dat is wat Paulus hier aanduidt met woorden als de genade. Het deel krijgen aan de erfenis. Dat Christus ons verbindt met elkaar en met God. En dat er in het kruis verzoening is. En dat komt allemaal samen in het avondmaal. Waarvan ook slimme mensen en intelligente mensen altijd blijven zeggen: we begrijpen het niet. Zelfs Calvijn, die toch geen kleine jongen was als het ging om uit de doeken doen hoe de dingen in elkaar zitten. Zelfs Calvijn zei het avondmaal: ik ervaar het meer dan dat ik het snap. En dan kom je ineens bij een andere dimensie. Dus is het een ander verhaal wat er in de kerk gebeurt dan iets dat je kunt uitmeten en uittullen in waarde voor de samenleving. Dat je kunt begroten en kunt zeggen, nou, het is toch wel zoveel waard. Het is toch een interessante uitsparing voor de samenleving als de kerk dit of dat doet. Dat is buitenkant. Net als dat veel mensen het gevoel hebben, die kerk, het is gewoon een instituut dat zichzelf volkomen overleefd heeft. Met bovendien nog een hoop schandalige menselijkheid. Denk aan de schandalen in de katholieke kerk zoals ze manifest worden. En die schandalen zijn er in de protestantse kerken ook. Van de buitenkant gezien lijkt de kerk inderdaad soms zo onooglijk. Verkalkt. Niet betekenisvol. Er zit een geheim in. Dat geheim dat onthuld is in Christus. En dat altijd geheim blijft. Altijd mysterie. Het mysterie van verzoening. Van aanvaarding door God. En het mysterie dat de mensheid op een nieuwe manier wordt ingedeeld en door God wordt neergezet. En dat eeuwenoude tegenstellingen afbrokkelen. Ik ben er weer zo van onder de indruk gekomen toen ik in Kameroen op mijn laatste avond bij een gezin was. Ik heb er al eerder iets van gezegd. Waarbij je de cultuurkloof met handen kunt tasten. En waar de taal problemen geeft om elkaar te begrijpen. Maar waar je een wonderbaarlijke eenheid ervaart dan in Christus. Ontroerend, zoals dat soort dingen dan naar je toe komen. En zo is de kerk een netwerk over heel de aarde. Van mensen die elkaar feilloos begrijpen als het gaat over Jezus Christus. Van mensen die elkaar ogenblikkelijk aanvoelen als het over genade gaat. Van mensen die dezelfde ontroering kennen bij vergeving. Van mensen die hetzelfde heimwee kennen naar de grote verzoening aan het eind der tijden. Dezelfde hoop op het herstel. Hetzelfde smachten naar dat het nou eindelijk is ophoudt. Al die ellende. De kerk is wonderbaarlijk. In zijn rare menselijkheid. Omdat het diepste, binnenste van de kerk het geheim, het mysterie van Jezus Christus is. En wie daardoor eenmaal is geraakt, kent geen grotere schat meer. En dus is inderdaad het vragen naar hoe relevant is het hele zaakje nou te oppervlakkig. Het gaat hier over een rijkdom zo ondoorgrondelijk dat je het niet pakt als je gaat zeggen, ja, en wat schieten we er als samenleving nou mee op? Het gaat er bovenuit. Het zit er diep onder. Het heeft met een dimensie van het leven te maken die van een andere orde is. Dat is wat Paulus hier zegt. En die in zijn eigen leven terugvindt. Want dat is het prachtige ook, zegt hij. Die genade heeft mijzelf getroffen. De minste van alle heiligen. En dan kom je overal tegen. Die man heeft nooit het gevoel verloren. Ik heb het niet verdiend. Ik ben een beroerde vijand geweest. Ik hoor erbij. Christus voor mij gestorven. Ik mag aan die tafel zitten. Ik. En nu komt er in de tekst iets erg aparts. En dat is dat hij dan vervolgens zegt in vers 10. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. Naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus onze Heer. De wijsheid van God zal nu door de kerk bekend worden. Niet alleen aan de mensen, maar aan de vorsten en heersers in de hemelsferen. En daarmee wordt een groep aangeduid die in de brief van de Efeziërs meer dan eens naar voren komt. Onder andere in Efeze 6, dat beroemde stuk van de wapenrusting. Trek de wapenrusting van God aan, want we hebben te strijden niet met vlees en bloed, niet met menselijke vijanden, maar met geestelijke krachten. Die worden hier al genoemd. Trouwens in Efeze 1 ook al. Vorsten en heersers in de hemelsferen. Geestelijke vijanden. En nu wordt de wijsheid van God aan die vijanden bekend door de kerk. Nou, dat moet je je ongeveer zo voorstellen, denk ik. De vijanden van God, de geestelijke vijanden van God, hebben op vrijdagavond hun wekelijkse beraad. En ze nemen de kranten door en ze denken nog eens terug aan alle journaaluitzendingen en ze zeggen tegen elkaar: het gaat goed. Er is weer veel oorlog gevoerd, er zijn weer veel moorden geweest. We hebben weer veel verdeeldheid gezaaid in de wereld. En het plan van God om zijn koninkrijk te vestigen is weer verder weggeraakt. Wij zijn nog steeds op koers naar de hel. En dan komen er berichten binnen en dan verstart de voldane glimlach op het gelaat van de geestelijke heersers en vorsten. Zeg, wat horen wij? Wat horen wij? Zijn mensen zich aan het verzoenen? Er is een tegenbeweging. In plaats van verdeeldheid worden twee werelden één. Gezworen vijanden zitten samen aan tafel. We hebben even niet opgelet, kennelijk, toen die Jood gekruisigd werd. Maar wat gebeurt daar allemaal vanaf Golgotha? Voel je? De geestelijke krachten die deze wereld hels maken, worden geconfronteerd met berichten van Gods werk. Er is een tegenbeweging in deze wereld van oorlog en moord en haat en nijd en verzieking en verrotting. En die tegenbeweging, die wordt zichtbaar uitgerekend in de kerk, in die avondmaalstafel, in dat één worden van twee werelden. En zo is de kerk een signaal voor geestelijke machten. Wij moeten ons nog maar niet rijk rekenen. God is aan het werk. En hij is wijzer dan we dachten. Maar het is wel heel anders dan we dachten. Via dat kruis. Paulus, 1 Korinthe 1 en 2. De dwaasheid van het kruis. Ook het mysterie van het kruis. Nu zijn er uitleggers die zeggen: maak dit niet te geestelijk. Die geestelijke krachten staan niet los van deze wereld. Ze vormen op een voor ons onbegrijpelijke en onzichtbare wijze toch een soort achtergrond van de wereld zoals wij hem kennen in onze journaals en kranten en internetberichten. En zo goed als die wereldheersers, die geestelijke wereldheersers, invloed hebben op deze wereld, zo goed heeft ook de kerk dan toch weer invloed op deze wereld. Via de kerk wordt de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend, onthuld, zichtbaar. Ik heb daar een indrukwekkend voorbeeld van gelezen van een van de beroemdste theologen van dit moment van Duitsland, Eberhard Jüngel. Die man die is opgegroeid in een Oost-Duits gezin waar ze niet naar de kerk gingen en waar het geloof geen rol speelde. En hij vertelt hoe hij bij de kerk kwam. Ja, dat was heel simpel. De kerk was in Oost-Duitsland de enige plek waar je de waarheid kon horen. Het was één en al leugen. Je werd overal op het verkeerde been gezet. Het was allemaal bedrog. Dat Stalinisme, je kwam nergens er doorheen. Er was één plek waar de waarheid werd gehoord. Ik en mijn vrienden, zegt Eberhard Jüngel, die nu in de 70 is en een van de meest gelauwerde predikers van het evangelie ook in Duitsland. Hij heeft een prijs gekregen voor zijn preken, onlangs nog. Eberhard Jüngel als jonge vent zei: ik kwam in de kerk omdat dat de enige plek was waar ik de waarheid hoorde. En naar steeds bekender wordt, is aan de vooravond van de val van de Berlijnse muur dat geïntensiveerd. Er kwamen steeds meer mensen die hoop kregen door het evangelie. En die zich samenvoegden. En die ook moed kregen door het evangelie. Die loskwamen uit de angst voor het Stalinistische systeem. En die kerk was verwaarloosbaar in Oost-Duitsland. Geheel onder controle van het systeem, dachten ze. Maar doordat daar het mysterie van Christus in ere was, gebeurde er iets onwaarschijnlijks. Dat jonge Oost-Duitsers moed kregen, uitzicht. En historici gaan vermoeden dat dat belangrijker is geweest voor de omwenteling in Oost-Duitsland, de totaal niet gewelddadige omwenteling, dan tot dusver gedacht is. De wijsheid van God in al haar schakeringen. We hebben er geen vermoeden van wat hij doet. Zoals we er geen vermoeden van hebben wat het betekent dat er in Noord-Korea een kerk is. Zwaar verdrukt. Volkomen marginaal. Van geen enkele invloed. Zoals we er ook geen vermoeden van hebben wat het heeft betekend dat in 70 jaar Sovjet-Unie er een kerk was waar smalend over werd gesproken. Ja, daar gaan wat oude vrouwtjes naartoe. Ja, zei iemand. Maar de oude vrouwtjes van 1980 zijn toch echt niet de oude vrouwtjes van 1917. Het leek een volkomen uitgeschakeld iets. Maar het mysterie is er bewaard. Relevantie niet af te meten. En tegelijkertijd, het mysterie van Christus doet oneindig veel meer met de wereld dan wij kunnen berekenen en begroten. Zoals de geestelijke heersers het al weten. Hun is die wijsheid van God al bekend aan het worden. Conclusie. Wat wij hier doen, speciaal vandaag, samenkomend rond die onopvallende tafel, proberend iets zichtbaar te maken van verzoening, van elkaar de hand reiken, elkaar aansprekend op een genadige levensstijl en af en toe diep getroffen worden door vergeving van God. Wat we hier doen raakt aan een geheimenis dat God eeuwenlang heeft voorbereid, ook voor ons, ook voor de wereld van de 21ste eeuw. We mogen het aan hem overlaten hoe het deze wereld uit zijn voegen gaat lichten. Maar dat is wel wat Paulus gelooft en verwacht. Dat onooglijke, ondoorgrondelijke van het mysterie van Jezus Christus. Daar zit een kracht in, mensen. Om de aarde te maken tot koninkrijk van God. Tot een hemelse balzaal. Amen. Laten we zingen. Psalm 87. Daar wordt al een tipje van het geheim opgelicht in het Oude Testament. Een psalm die al iets vermoedt van dat al die volkeren die elkaar nog naar het leven staan op een of andere manier iets hebben met Jeruzalem en daar thuis horen. Dat Jeruzalem op een of andere manier het centrum van de wereld wordt. Psalm 87.
Oh.
Laat ons nu het mysterie van Christus vieren in het avondmaal. Ik lees daartoe een paar versen uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, en de instellingswoorden van het avondmaal zoals Christus ze gesproken heeft. Eerst 1 Johannes 1. In Johannes 1, vers 5 tot 9. Dit is wat we hem hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht en er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn, terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus zijn Zoon ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Wonderlijk. Juist als je in het licht gaat, ga je je zonden belijden. Dan uit 1 Korinthe 11, een van de plekken waar Paulus, waar in het Nieuwe Testament de instellingswoorden van het avondmaal te vinden zijn, hier in de overlevering zoals Paulus hem doorgeeft. 1 Korinthe 11, 23. Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Aanhalingstekens sluiten. En voegt Paulus toe: dus, altijd, wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Ook dat is het mysterie van Christus. De dood van de Heer niet betreuren, maar die als blijde boodschap verkondigen. Dat is een mysterie. Totdat hij komt, dat is het nog grotere mysterie. Dus de Heer leeft. En wij verkondigen de dood van de Heer, die als de levende in aantocht is. Laten wij zingen, zometeen. Ik sla gezang 259 maar over en ga meteen naar psalm 36 toe, het tweede couplet. Laten wij dat zingen en dan aansluitend de maaltijd van de Heer vieren. En ook nu is iedereen genodigd aan de tafel van de Heer, die met het hart gelooft en met de mond belijdt dat Jezus Christus is gestorven voor onze zonden en opgestaan om onze rechtvaardiging. We zingen op psalm 36, vers 2. mee. Vanmorgen begonnen we de viering met een herinnering eraan dat wij het brood gemeenschappelijk tot ons nemen nadat het is uitgedeeld. En met de aansporing aan het slot van de brief van Petrus, groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen die één bent in Christus. En het is goed om ook aan deze tafel elkaar te groeten met de vrede van Christus. En dat mag u doen op de manier zoals die bij u past. De vrede van Christus. De vrede van Christus. Jan, de vrede van Christus. Geliefde broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. Dit is de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Jezus. Het is vergoten voor u. Ik lees uit Psalm 103, woorden die nooit vervelen, omdat ze het mysterie van Gods alomvattende goedheid en genade zo weergaloos bijzonder aanduiden. Psalm 103, enkele verzen. Prijs de Heer, mijn ziel, prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. Vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Hij straft ons niet naar onze zonden. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Zoals de hoge hemel de aarde overspant, zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen. Zover als het oosten is van het westen, zover heeft hij onze zonden van ons verwijderd. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. De Heer, zijn troon staat vast in de hemel. Als koning heerst hij over alles. Prijs de Heer, u die zijn boden bent. Sterke helden die doen wat hij zegt. Gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Prijs de Heer, hemelse machten. Dienaren die doen wat hem behaagt. Prijs de Heer, al zijn schepselen. Prijs hem, overal in zijn rijk. Prijs de Heer, mijn ziel. Laat ons nog zingen. Psalm 103, vers 3. Laat ons danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u voor elkaar. Anders was er geen avondmaal. Anders was er geen kerk. We danken u dat u ons elkaar gaf. Ook in dit uur. Wilt u met ons gaan en ons helpen om het mysterie van Christus niet kwijt te raken als we weer worden opgeëist door alles wat in deze wereld speelt, wat in ons leven speelt? Dat ervaren we als een bedreiging, dat we het zomaar weer kwijt kunnen raken. Dat er weer heel nieuwe indrukken komen. En dat we morgen al nauwelijks meer weten wat ons op deze zondag raakte en trof. Helpt u ons om het vast te houden. En om van daaruit te leven. In relatie tot u. En in relatie tot onze medemensen. Helpt u ons om verzoeningsgezind te zijn. Als morgen de werkweek weer begint. Helpt u ons om steeds terug te gaan naar dat diepste geheim in ons leven. Dat u aan het onthullen bent. Heer, wilt u ook ons kerkelijk leven, nee, niet maar in stand houden, maar zegenen en doorgloeien met dat reusachtige geheim dat de wereld verandert en dat bekend is geworden aan machten en krachten die we vrezen. Wilt u ook onze kerk doen glinsteren vanuit die diepste kern? En dat dat ook afstraalt op de nieuwe generatie, op de kinderen, op onze omgeving. En Heer, wij bidden u of u uw wonderbare plannen wilt realiseren en voltooien. Waar wij ook nu nog geen vermoeden van hebben hoe het allemaal zal gaan. Maar waarin we willen geloven. Geraakt als we zijn. Door dit delen. Van de wijn en het brood. Laat zo het kruis van onze lieve Heer de wereld tot oneindige vernieuwing brengen. Maak hem tot uw koninkrijk. Zo waar een hemelse balzaal. Amen. De collecte wordt gehouden voor de diaconie. En dan zingen we. En ik weet niet wat het makkelijkst te zingen is. De apostolische geloofsbelijdenis of gezang 259, die twee coupletten. Bert-Jan, jij mag het zeggen. Apostolische geloofsbelijdenis op gezag van Bert-Jan. Eerste collecte. draagt de zegen van God met u mee. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede. Amen.